Hallo, Floor hier. Voor we verder gaan, eerst even dit. De energieprijzen dalen, maar dat ziet lang niet iedereen terug op de energierekening. Voor een aflevering van vandaag horen we graag wat jullie willen weten over de energieprijzen. Stuur ons via WhatsApp een spraakbericht met je vraag. Het nummer vind je in de show notes. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op 1 juli moeten de provincies plannen inleveren voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Een proces dat dwarsloopt door de onderhandelingen voor nieuwe coalities in de provincies, waar BBB het voortouw heeft. Politiek redacteur Philip de Wit-Wijnen maakte een ronde langs de provincies. Wat betekent dit voor het ambitieuze stikstofbeleid van de regering?
Een maand geleden, 15 maart, waren de Provinciale Statenverkiezingen. En dat was in lange tijd niet zo spannend en zo belangrijk. Ik volg zelf vanuit Den Haag D66. Dus ik was op verkiezingsavond bij het uitslagenfeestje van D66 in Utrecht. En ik herinner me vooral, om 9:30 meen ik, de tweede exit poll vanuit de provincie Overijssel. Dat BBB daar ruim 30% scoorde.
Overijssel van 0% naar 31,3%.
En toen ging er een hele grote ol door de zaal bij de D66'ers. Die vonden dat ontzettend vervelend. Want D66 had zich juist zo enorm afgezet tegen BBB in de campagne over het heikele punt van het stikstofbeleid van het kabinet. Maar het was vooral de avond, niet alleen in Utrecht, maar overal in Nederland, de avond van de grote winst van BBB. En die avond die heeft bepaald hoe het politieke landschap er de komende jaren uit gaat zien in de provincies. De provinciale formatieprocessen zijn begonnen. We zijn nu 4 weken verder. En BBB mocht overal de eerste zet zetten. En het lijkt erop dat in alle provincies BBB gaat meebesturen. Met grote gevolgen voor het kabinetsbeleid.
Ja, Philip, de grote winst van BBB gaan we nu volgen in die provincies, bij die coalitieonderhandelingen. Hoe ziet dat proces eruit? Is dat vergelijkbaar met hoe dat in Den Haag gaat, bij de Tweede Kamerverkiezingen? Hoe werkt de formatie in de provincies?
Ja, eigenlijk is de provinciale formatie een kopie van de formatie in Den Haag. Alleen er is geen Kamervoorzitter en er is geen koning. De dag na de Provinciale Statenverkiezingen gingen alle lijsttrekkers, / fractieleiders, langs bij de commissaris van de koning in alle provincies om een kopje koffie te drinken, een eerste idee te geven van wat betekent deze uitslag. En de commissaris van de koning is niet de baas van de provincies, maar die is de voorzitter van het college van gedeputeerde staten. Dus die is heeft een beetje de burgemeestersfunctie van het provinciaal bestuur. En die hoeft het proces niet te begeleiden, maar die wil wel op de hoogte worden gehouden van wat er allemaal speelt. Dus dat is stap 1. En vervolgens gaat de leider van de grootste fractie, in dit geval in alle provincies de BBB, die doet een voorstel voor het aanwijzen van een verkenner. En een verkenner gaat vervolgens die eerste gesprekken aan met alle partijen.
En wat voor soort mensen zijn dat?
Nou ja, dan moet je denken, een verkenner of een informateur, die komt later aan bod, is vaak een neutrale figuur in een gezag met een bestuurlijke ervaring. Denk Johan Remkes in Den Haag of Herman Tjenk Willink. Dus die provinciale BBB-leiders moesten op zoek naar dat soort types. Alleen, die hebben ze niet een eigen partij, want die partij bestaat pas net. Daar is geen bestuurlijke ervaring aanwezig. Dus die BBB'ers hebben gezocht naar mensen van enige statuur van andere partijen. En ik was zelf in Utrecht, daar volg ik ook de provinciale collegevorming. En daar koos de BBB-leider voor een CDA-burgemeester uit Oudewater.
Mijn naam is Danny de Vries. Ik mag in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Oudewater zijn. En de afgelopen periode mocht ik verkenner-informateur zijn voor de Provinciale Staten van Utrecht. Het was de winnaar van de verkiezingen, BBB, die mij gevraagd hebben om dat proces voor mijn rekening te nemen.
BBB-leider Anton Verleun in Utrecht die noemde de Vries een persoon die stad en land kan verbinden. Want hij heeft een stedelijke achtergrond. Hij studeerde in Enschede en hij woonde in Amsterdam. En is nu burgemeester van de plattelandsgemeente Oudewater. Zij dacht, die kan dat in deze provincie, waar stad en platteland ook zoveel verschillen, wellicht overbruggen. En die ging na een week met alle partijen koffie drinken.
Wat ik gedaan heb is, ik heb het eigenlijk een beetje journalistiek gewoon aangepakt. Dus we hebben gewoon echt een reeks van vragen op basis van inhoud en op basis van bestuurstijl, op basis van communicatie, op basis van... Nou ja, relaties of favoriete coalitievoorkeuren. Hebben we al die vragen hebben we gewoon gesteld. En dan ineens blijken er toch een aantal coalities helemaal niet mogelijk zijn, omdat er in het verleden, of omdat er inhoudelijk, of omdat er relationeel iets is voorgevallen of iets anders is, waardoor bepaalde combinaties dat niet kunnen. En uiteindelijk, nadat ik, het zijn 15 partijen, en uiteindelijk kon ik, nadat ik die 15 gesprekken had gedaan, de conclusie trekken, er is geen één coalitie mogelijk.
Dan had hij nog een tweede rondje nodig. Hij ging daarna nog een keer met een aantal partijen apart zitten, soms in combinatie.
Ik heb dat eigenlijk een beetje gekscherend de roze olifant sessies genoemd. Zo van, nou, oké, we zitten nu even tegenover elkaar en nu ga je maar even vertellen wat je tegen mij in dat eerste gesprek hebt gezegd. Want ja, die verslagen worden toch openbaar, dus je kan het straks ook nalezen. Maar waarom vind je die partij nou niet leuk? Of wat bevalt je nou niet aan zijn of haar bestuurstijl? Kunnen jullie er echt inhoudelijk niet uitkomen? Nou, in die hele tweede ronde heb ik dus geprobeerd om wat slotjes open te maken, zodat er wel wat ruimte ontstond.
Het advies van Danny de Vries was om te gaan formeren met in elk geval 4 partijen aan 2 kanten. BBB en VVD aan de ene kant, die ook hebben afgesproken om alleen samen te besturen. En aan de andere kant GroenLinks en PvdA. Alleen deze combinatie van 4 partijen is 1 inhoudelijk lastig en ook niet genoeg voor een meerderheid. Het heeft slechts 23 zetels in de Staten, waar je er 25 nodig hebt voor een meerderheid. Dus hij had geadviseerd, laat die beide blokken dan nog tenminste 1 partij erbij vragen. Dan kom je op 5 of 6 partijen aan de tafel.
Dit is gewoon een situatie waarbij partijen over hun eigen schaduw moeten heen gaan stappen. Of waarbij ze zelf moeten realiseren dat de verkiezingsuitslag toch echt iets anders zegt dan je misschien het liefst zelfs had gehoopt. Maar laat in ieder geval die kern dan maar dit zijn. En dan kom je er samen kom je er echt wel uit. Ook al lijkt het nu naar de buitenwereld toe dat jullie dat allemaal niet willen. Nou, dat trap ik niet in.
In Utrecht is het duidelijk welke partijen volgens de verkenner samen een coalitie kunnen vormen. Hoe zit dat in de andere provincies?
Ja, we zijn nu een fase verder in alle provincies. Ik geloof alleen dat Overijssel nog moet doorkomen. Maar na 4 weken verkennen met verschillende gespreksrondes hebben de meeste verkenners een advies gegeven. En dat beeld ziet er nu na 4 weken als volgt uit. In alle provincies zit de BBB aan tafel. En de VVD is daarnaast de meest uitgenodigde gesprekspartner in 9 provincies. Dan de PvdA, opvallend, in 8 provincies. En dan het CDA in 7 provincies.
En BBB als nieuwkomer en als grootste overal, die stellen zich dus ook welwillend op, in ieder geval om te praten met al die partijen.
Ja, BBB heeft eigenlijk vanaf het begin gezegd, wij willen verantwoordelijkheid nemen, wij willen meebesturen en daar heb je dus andere partijen voor nodig. En hebben eigenlijk geen enkele partij uitgesloten. Maar in de praktijk is er 1 partij wel heel bekijkt van afgekomen en dat is D66. Toch ook een klassieke bestuurderspartij, ook een regeringspartij in Den Haag. Die hebben zich in de campagne heel hard tegen BBB afgezet en andersom. Maar D66 heeft min of meer BBB van tevoren uitgesloten door te zeggen, wij verschillen zo sterk van BBB op stikstof. Wij zien niet gebeuren dat wij met hun in een college gaan. Nou, het gevolg is, we weten dat BBB de verkiezingen overal heeft gewonnen. En het gevolg is dat BBB eigenlijk D66 nergens heeft laten uitnodigen. Het kan er dus toe leiden dat D66 nu actief in de provinciebesturen van 5 provincies, dat die teruggaan naar 0 provincies.
Ja, en dat ene thema, je noemt het zelf ook al een paar keer, stikstof. Dat hangt natuurlijk als een soort grote wolk boven deze verkiezingen. Het is misschien ook wel de reden dat we allemaal zo met zoveel aandacht kijken naar de vorming van colleges in de Provinciale Staten. Mm-hmm. Wat betekent nu deze formaties en wat jij ziet gebeuren en de mogelijke coalities die daar worden gevormd voor dat dossier, voor dat stikstofdossier?
Nou, het stikstofdossier ligt eigenlijk helemaal stil. Dat speelt al 4 jaar. In 2019 was die uitspraak van de Raad van State. Die zei dat het toenmalig stikstofbeleid niet meer kon. De bouw wordt stilgelegd. Het kabinet Rutte 3 en Rutte 4 heeft ambities geformuleerd om de stikstofneerslag te reduceren, zodat de bouwvergunningen weer op gang kunnen komen. Maar eigenlijk is dat niet gebeurd. En dat komt ook omdat er zo veel verzet is geweest door de agrarische sector, de opkomst van de BBB, die dat ambitieuze kabinetsbeleid niet willen. De kiezer ook niet. 20% van de kiezers heeft voor BBB gestemd. Dus ze willen een ander stikstofbeleid. En dat gaat de komende weken en maanden uitkristalliseren in die collegeakkoorden. Waarbij we zullen gaan zien, vermoed ik, als BBB overal aan zet blijft en gaat besturen, dat het door Den Haag geformuleerde stikstofbeleid door provincies niet wordt aanvaard. Sterker voor nog, niet zal worden uitgevoerd.
Ja, want hoe zit het? Hè? Hoe zit BBB erin, in die onderhandelingen? Wat zijn de punten die zij het belangrijkste vinden in die onderhandelingen om een coalitie te vormen?
In 2030, over 7 jaar nu, moet de stikstofuitstoot zijn gehalveerd. BBB wil af van die deadline van 2030. Die wil dat de provincies meer tijd krijgen, bijvoorbeeld 2035. En een tweede eis die BBB heeft geformuleerd al in de campagne is: we willen niet dat boeren verplicht kunnen worden onteigend als ze niet meewerken met hun bedrijf hervormen of met hun bedrijf stoppen. Het kabinet heeft die mogelijkheid wel. Niet in de stikstofwet, maar in een andere wet is er gewoon een middel om bedrijven en burgers en boeren die niet de regels volgen, om die gedwongen te laten stoppen. Dat is gewoon een onteigeningsmiddel, een wettelijke sanctie eigenlijk. Nou, BBB zegt die willen we niet, dus ze zullen in provincies willen zeggen: we gaan dat niet uitvoeren. Dat is een impasse. Maar het kabinet heeft zich ook laten opjagen door deze verkiezingsuitslag. Althans, coalitiepartner CDA, die heeft de verkiezingen zwaar verloren. En die heeft 2 weken geleden bedongen, na crisisberaad binnen het kabinet, dat juist over die deadline van 2030 het regeerakkoord, het coalitieakkoord, moet worden opengebroken en dat er opnieuw moet worden over onderhandeld.
Ik heb aangegeven dat het CDA, de CDA-fractie, dit deel van het regeerakkoord wil heronderhandelen, dit niet meer kan dragen. Wij willen heronderhandelen op 2030.
Dat betekent dat die 2030 op losse schroeven staat en mogelijk gaat verschuiven. En D66, die is daar mordicus op tegen. Alleen die onderhandeling is nog niet begonnen. Want het CDA en het kabinet wil wachten op die provinciale onderhandelingen.
Dus met als gevolg dat iedereen naar elkaar kijkt en er vervolgens niets gebeurt?
Ja, op papier gebeurt er wel wat, want die provincies hebben de opdracht gekregen, het is een wettelijke plicht, om voor 1 juli, zo over 2,5 maand, een plan in te leveren om het algehele brede kabinetsbeleid op stikstof te gieten in provinciale maatregelen. Om specifiek te zeggen, in onze provincie moeten we zoveel reduceren en zij moeten bekijken in welke deelgebieden van de provincie zijn welke maatregelen nodig om tot zo'n grote reductie te komen. Dus de provincies zeggen: wij willen dat plan wel maken. Alleen dat zijn de huidige colleges, de oude colleges als het ware, die nu demissionair zijn, zolang er nog geen nieuw college is. Dus die hebben al minder gezag. Die hebben te maken met provinciale staten die zijn verkozen in een heel andere politieke machtsverhouding. Dus die zitten een beetje met de handen gebonden. Bovendien willen ze van het kabinet een aantal instrumenten krijgen om die plannen te kunnen uitwerken. Er moet geld komen om boeren te kunnen uitkopen. De uitkoopregelingen die minister Van der Wal voor stikstof heeft bedacht, moeten nog worden goedgekeurd door Brussel. Er moet een landbouwakkoord komen waarbij de transitie van de agrarische sector draaglijk moet worden voor boerenbedrijven. Dat ze in een ander verdienmodel nog wel steeds een goede boterham kunnen verdienen. Er zijn allerlei maatregelen die nog vanuit Den Haag moeten komen. Vooral geld. En al die punten zijn nog niet geformuleerd. Dus provincies wachten met hun oude besturen op middelen uit Den Haag. En Den Haag wacht op de provincies, op die provinciale collegevorming.
En wat betekent dat dan voor hoe het nu werkt, zeg maar? Ik bedoel, kunnen we dan op 1 juli wel of helemaal geen plannen verwachten van die provincies?
Nou, we hebben een rondje gebeld de afgelopen dagen met een deel van de redactie in Den Haag en een deel van de redactie binnenland. En we hebben begrepen dat die provinciale besturen van nu op zich wel welwillend zijn. Die zijn eigenlijk al maanden en misschien al jaren aan het nadenken over hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de stikstofreductie. Dus er wordt zeker over nagedacht. Alleen heel concreet zal het niet zijn, dat plan. En ik denk dat het kabinet dat ook wel inziet en zal zeggen dat de instructie voor die plannen zijn vrij gedetailleerd. Maar ze zullen ook zeggen: laten we kijken of we die plannen nog een beetje kunnen aanpassen, schuiven, al naar gelang de inhoud van die coalitieakkoorden in de provincies duidelijk zijn.
En we zitten nu dus een maand na de verkiezingen en nog 2,5 maand voor die deadline van 1 juli dat die stikstofplannen moeten worden ingediend door de provincies. Wat zullen we de komende weken gaan zien?
Nou ja, het formatiespel wordt op dezelfde manier gespeeld als in Den Haag. Dus we gaan vanaf komende week gaan die gesprekken plaatsvinden in een achterkamertje op provinciehuizen of op een locatie ergens buiten. De deuren gaan dicht, de gordijnen gaan dicht. Er wordt onderhandeld in het geheim. Af en toe zullen de journalisten zullen wat brokken informatie krijgen. Ofwel van de informateur die het proces begeleidt. Ofwel van de aanschuivende fractieleiders of lijsttrekkers. En dat kan weken, maanden gaan duren. Het kan zijn dat er een onderhandeling klapt. Dat er een andere samenstelling van de partijen komt. Het kan zijn dat het heel snel gaat. Er zijn provincies, Zeeland, daar gaat het rechtsom met vier partijen. BBB, VVD, CDA en SGP. Even op papier gezien denk ik dat dat een relatief eenvoudige formatie kan zijn. Die kunnen op heel veel punten snel eens zijn. Dus daar kan misschien binnen een paar weken een nieuwe college zitten. Maar provincies als Utrecht, Noord-Holland, waar PvdA en GroenLinks meepraten met BBB en VVD. Dat zijn twee heel uiteenlopende blokken links en rechts. Daar wordt het een stuk lastiger.
En als we nou nog even tot slot terugkeren bij dat dossier waar het allemaal om draait, dat stikstofdossier. Ja, hoe waarschijnlijk is het dat in de komende tijd daar ook echt alvast een reductie op plaats gaat vinden? Dat die stikstofuitstoot zal gaan verminderen? Ik bedoel, of het nou in 2030 is of in 2035, uiteindelijk zal dat moeten gebeuren.
Ja. Nou ja, het stikstofdossier is niet alleen maar het reduceren van stikstof. Het heeft een bepaald doel, namelijk het herstellen van de natuur. Dat zijn Europese regels die door de lidstaten zijn afgesproken. En het tweede is dat er heel veel bouwprojecten en bouwplannen in de knel komen. Of worden stilgelegd of al zijn stilgelegd. In de provincie Brabant is er een bouwstop afgekondigd ruim een maand geleden. Minister Harbers van Infrastructuur heeft gezegd, we gaan geen nieuwe snelwegen bouwen en geen nieuwe spoorlijnen, want er is geen stikstofruimte. Dus zolang de stikstofreductie niet plaatsvindt in een bepaald tempo, blijven vergunningen voor nieuwe projecten, bouwprojecten, investeringsprojecten, blijven stil liggen. En als ze wel worden vergund, dan zijn er altijd wel partijen die dat aanvechten bij de rechter. En de rechter zal toetsen op, is er genoeg stikstofreductie? Kan die vergunning doorgaan? En we hebben gezien de laatste jaren dat de Raad van State regelmatig projecten stillegt vanwege het gebrek aan stikstofbeleid.
Dus iedereen heeft er belang bij dat er iets gebeurt, maar in de tussentijd gebeurt er heel weinig.
Er wordt vooral gepraat. Er wordt nagedacht over alternatieven. Ja, 21 en BBB hebben een alternatief stikstofplan. Daar wordt wel naar gekeken. Afgelopen week was Eurocommissaris Frans Timmermans nog op bezoek bij Van der Plas in Den Haag. En hij zei, ik ga dat plan bekijken. Kijk, als de doelen worden gehaald op een zeker moment en dat is aanvaardbaar voor de rechter, dan zou je zeggen, dan is er misschien een alternatief mogelijk. Maar dat is tot nu toe nog niet wetenschappelijk bewezen. En zolang er alleen maar wordt gesproken in Den Haag, in de provincies, en er niet concreet stikstofbeleid komt, waardoor de uitstoot vermindert en vergunningen weer op gang kunnen komen. Ik zeg niet dat het hele land stil ligt, maar dan wordt het heel lastig om de ambitieuze woningbouwplannen gedaan te krijgen of om de economie weer verder op gang te krijgen.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruighoek van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.